Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden en gasten hier in de kerk en anderen die thuis met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze eredienst op de zondag na Pasen. Voorganger vanmorgen is dominee Foppe uit Den Haag. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Bos, die in dezelfde gemeente uit Den Haag als missionair predikant dient. Dan mag opnieuw Gods woord klinken en mogen we hem daarin ontmoeten. Een bericht van de Rommelmarktcommissie. Aankomende woensdag en donderdagavond willen we vanaf 7 uur beginnen met de flyers rondbrengen in Meidrecht en Wilnis. We kunnen jullie hulp hier zeker bij gebruiken. We verzamelen in de roeping waar de flyers liggen. U kunt meteen meehelpen met rondbrengen. Of de flyers meenemen op een zelfgekozen tijdstip rondbrengen. Tussen 7 en 8 kunnen de flyers opgehaald worden. Ook verkopen de JV-leden loodjes voor de verloting. Met leuke prijzen zoals waardebonnen of vrijkaartjes. Verder kunnen we zeker nog helpers gebruiken op de dag van de rommelmarkt zelf. Opgeven kan via het opgavestrookje met de uitgang van de kerk of via Abel van Kreuningen. Ten slotte, mocht u nog spullen voor ons hebben, breng het bij de familie Meijers, want zonder spullen geen rommelmarkt. De diaconie is in contact gekomen met een hulpvraag. Daarom zijn we op zoek naar een aantal dames die in een pool mee willen doen voor 2 uur huishoudelijke hulp per 14 dagen ter ondersteuning in een lastige situatie. Verwacht wordt dat we beginnen met een aantal maanden hulpverlening. Hoe het daarna verder gaat, is nog niet helemaal in te schatten. We zouden graag zo spoedig mogelijk willen starten. Een prachtige gelegenheid om dienstbaar bezig te zijn. Wie interesse heeft en wil helpen, graag aanmelden bij Peter de Leeuw. De collecten van deze zondag zijn als eerste bestemd voor het kerkbeheer en als tweede voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg, waar mensen worden ontvangen die rust zoeken omdat de thuissituatie daar aanleiding toe geeft. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het werk van Peter en Riek, wat zij mogen doen in Centraal-Azië. Hoewel niet in het openbaar, mogen zij toch Gods liefde doorgeven aan mensen die niets hebben. Voor wat nog gaat komen geldt, zo de Heer wil en wij leven. Onze voorzang vanmorgen is Psalm 61, vers 3. Dit is de schoolpsalm van deze week. Zal in uw tent verkeren, Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. Verkeren in Gods huis is waar hij woont. De kerk is zo'n plaats waar hij laat weten dat hij ons ziet. En dat niet eenmalig, maar steeds weer. Alle dagen van ons leven. Daarom mogen we met ons vertrouwen op hem stellen. Hij waakt over ons zoals een vogel met zijn vleugels over de jongen in het nest. We zingen ervan met vers 3 van Psalm 61. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst door samen te gaan zingen uit Psalm 118. Daarvan zingen wij het 11e couplet. Die zingen wij vanuit Christus en naar Christus toe. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Wij denken dan ook aan Jezus Christus, die de steen is waarover Psalm 118 zingt. Psalm 118, couplet 11. Deze zondag na Pasen horen wij een aansporing om opgewekt te leven vanuit Romeinen 6. Wij zingen daarna Psalm 119, couplet 2, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft. Maar zijn gang bestuurd naar Heere wetten. Gij grote God die ons bevelen geeft, gij eist dat we op uw woord gestadig letten en dat we ons hart in uw wil verkleeft gedurig op uw wegen zetten. Gestadig letten, dat betekent zorgvuldige aandacht. Gedurig op uw wegen zetten. Niet zomaar een beetje als het ons uitkomt, maar dat we ons leven door die wegen van God laten bepalen. Psalm 119, couplet 2. En Paulus schrijft in Romeinen 6, wat zullen wij zeggen? Zullen wij in de zonde, en daar staat een enkelvoud, niet in de zonden, maar in de zonde als een macht, zullen wij in de zonde als macht blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, evenals Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, dat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu, je kunt ook vertalen, aangezien wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u, uzelf te rekenen, als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde, als wapens van ongerechtigheid. En behalve wat er dan gezegd wordt wat we niet moeten doen, wordt er gelukkig ook gezegd wat we wel mogen moeten doen. Maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend zijn geworden. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Amen. Laten wij samen bidden om tegenwoordigheid van geest. Eeuwige en grote God, God van Abraham, Isaac en Jacob, schepper van deze wereld. Wij danken u dat we op deze dag, de opstandingsdag, samen mogen zijn. Wij zijn vanmorgen letterlijk en lijfelijk opgestaan. Uit de slaap. Het is zondag. We gaan naar de kerk, naar uw huis. Wij danken u dat u ons in die beweging hebt gezet, o God. Dat wij niet zijn overgelaten aan onze eigen gedachten. Maar dat u ons dwars door gewoonte heen misschien brengt bij uw gedachten. Om ons te laten horen wie u bent. Zodat wij opgewekte mensen zullen zijn. Zullen worden weer. Vorige week vieren wij Pasen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Het is nauwelijks te bevatten, o God, dat u in Jezus Christus de dood hebt verslagen. We zien zoveel dood om ons heen. We merken zoveel dodigheid in onszelf. En toch, u hebt in Christus de dood de genadeslag toegebracht. De dood gedood. En daarom houdt het ervoor, zo hoorden we al, dat wij niet aan de macht van de zonde en de dood toe behoren, maar door Jezus Christus levend zijn. En de rustdag is ook een opstandingsdag. Is ook een dag om door uw geest geoefend te worden om opgewekt te leven. Om vanuit die opstanding te leven. Dat gaat met vallen en opstaan, o God, dat weet u. Maar belijden dat wij vaak niet van die opgewekte mensen zijn. Dat de macht van de zonde en de dood in ons leven vaak sterk is. Ook in de afgelopen week. Dat wij onze leden vaak niet stellen tot wapens van gerechtigheid, maar dat er in ons leven zoveel ongerechtigheid is. Hoogmoed, jaloezie, dat we onszelf en de eer van onze eigen naam vaak belangrijker vinden dan de gang van uw koninkrijk. Egoïsme, wellust, haat. O God, vergeef ons. Ook al die keren in de afgelopen week, dat ons doen en denken niet was overeenkomstig uw wil. En vernieuw ons, ook door deze dienst heen, dat er door de werking van uw geest meer verlangen komt om in het spoor van u te gaan, te blijven gaan. Dat er beslistheid komt om de weg van de waarheid te gaan. Niet alleen in ons hoofd, maar ook met ons hart, met onze voeten en onze handen. Heere onze God, wees zelf aanwezig in deze dienst. En laat de adem van uw geest zo krachtig zijn dat wij die inademen. En dat wij zo beademd worden door u. Wie we ook zijn. Of we hier in de kerk zijn, of we nu of later de dienst thuis meemaken. Verheerlijk uw naam, o God. Want uiteindelijk gaat het niet om ons, maar om de eer van u. Heere onze God, spreek zo tot ons. En laat ons als uw gemeente, als uw knecht, horen. Gehoorzamen. In Jezus naam bidden wij u dat. Amen. Wij lezen uit de Heilige Schrift. Matteüs 27, allereerst. Matteüs 27, de de versen 57 tot en met 66. En vervolgens lezen we uit Matthäus 28, vers 11 tot 15. Ik zag net in het boekje in de consistorie dat de eerste en tweede paasdag ook uit Matthäus 28 is gepreekt, maar ik hoop vanmorgen een vervolg te bepreken, dus dat sluit dan mooi aan. Matthäus 27, vanaf vers 57 tot en met 66, en dan hoofdstuk 28 vanaf vers 11. Hoor het woord van God. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel omdat het lichaam aan hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria die tegenover het graf zaten. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider, bedrieger, gezegd heeft toen hij nog leefde: na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen: hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hem: hier hebt u een wacht. Ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden. Je zou deze verse kunnen zien, en ik denk dat Matthäus dat ook zo bedoeld heeft als een achtergrond bij wat er dan verder gebeurt na Pasen. Over die wacht, daar lezen we ook van, vanaf vers 11. Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden: zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. Die komt dus precies terug wat je eigenlijk in hoofdstuk 27 al hebt gelezen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden, en dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Dat is dus de dag dat Matthäus het evangelie heeft geschreven. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en ook doet. Als inleiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 58... een beetje een onbekende psalm, uit de berijming van Weerklank. Er wordt wat afvergaderd rondom het lijden en sterven en dus ook weer de opstanding van Jezus door de overpriesters en de schriftgeleerden. Daarvan lezen we ook in Matthäus 28 in vers 12. En zij kwamen bijeen met de oudsten, dus die overpriesters, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. Nou, je zou kunnen zeggen, iets van wat in Psalm 58 bezongen wordt, zien we dus in Matthäus 28, ook al wel eerder, in de lijdenstijd van Jezus, maar ook dus na zijn opstanding gebeuren. Gij hoge raad bijeengekomen om recht te doen, spreekt gij wel recht. Veel eer is het onrecht toegenomen. Uw handen wegen het geweld, dat zint gij spreekt op aarde geld. Psalm 58, couplet 1. Wij zingen na de verkondiging uit Psalm 119, daarvan couplet 15 en 23. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed, een gebed. Laat uw gena mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. En als je die weg der waarheid voor je voet kiest, dan geldt ook. Dan wandel ik vol moed ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Dan doe ik zelfs een koningin verstaan hoezeer mij uw getuigenissen. En dat gaat dan over het getuigenis van de opstanding van Jezus. Hoezeer mij uw getuigenissen strelen. Dat is echt wel een heel mooi woord, hè? Dat de opstanding van Jezus, het getuigenis daarvan dat dat jou streelt, liefdevol aanraakt. En dan zul je daar hoe dan ook over spreken. Ik heb even gedacht, gemeente, wat zet ik nou boven de preek als een thema? Soms heb je een thema, soms het niet. Ja, je zou verschillende thema's kunnen kiezen. Bijvoorbeeld dat bekende spreekwoord, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Dat geldt heel erg voor dat stukje uit Matteüs 28... Of iets over nepnieuws en complotten, want dat zit er ook in. Versus de waarheid. Nou, ergens rond die thematiek cirkelt de preek. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Hier, nu en ook later misschien wel. Het gebeurde een goed jaar geleden. Ik denk iets meer, een paar dagen. U weet dat waarschijnlijk nog wel. Dat Russische vlaggenschip, de Moskva, ging zinken. En alles wat er toen daarna ook gebeurde. De Oekraïne die zei, ja, dat is gekomen door onze raketten. En dat was natuurlijk een heel belangrijk vlaggenschip eigenlijk, hè, voor de Russen. En de Russen zeiden, ja nee, er is brand ontstaan. En daardoor is de munitie ontploft. En toen is het schip tijdens het slepen in de storm gezonken. En er kwamen later ook nog weer filmpjes voorbij van personeel van dat schip en zo. Dat waren dus twee waarheden. Of niet? Hoe zat dat nou eigenlijk? Was het nou zo dat die Oekraïense raketten inderdaad zodanig raak waren? Dat ze natuurlijk dat symbool, dat was natuurlijk een belangrijk schip, maar het was natuurlijk ook heel symbolisch van de grote macht van het Russische leger. Dat die tot zinken was gebracht en dat kwam dan ook op t-shirtjes en zo, u weet dat wel. Is dat nou waar? Of, nou, ik denk dat de meesten van u en van jullie denken, nou, ik geloof toch dat dat waar is, hè? Want, ja, die brand, hè, zoals de Russen dat dan zeggen, dat de brand is ontstaan en dat er toen munitie is ontploft. Ja. Ja, waarom gingen de Russen eigenlijk op die manier zo proberen dat nieuws te framen, zou je kunnen zeggen? Dat was omdat het natuurlijk voor hen uiterst pijnlijk was. Want het was natuurlijk niet zomaar een bootje achteraf. Het was hun vlaggenschip. En het mocht natuurlijk eigenlijk niet waar zijn dat die Oekraïense raketten, dat die zodanig raak hadden geschoten dat Russische defensie in het hart getroffen was. Dat mocht niet waar zijn. Dat zou hun eer te na zijn. Daarbij moest ik even denken, bij de voorbereiding van de preek, dat er verschillende nieuwsstromen, vanuit één feit, dat er dan verschillende nieuwsstromen zijn. Nieuws is blijkbaar niet zo objectief. Ik hoop dat u dat ook wel weet, hè, dat nieuws niet zo objectief is. Dat u niet denkt, oh ja, maar dat is het NOS-journaal, dus is het zo. Ja, dat is ook altijd weer gekleurd. Dat maakt het niet makkelijker, maar het is wel waar. Het is een aantal jaren geleden, toen ik nog dominee in Katwijk aan Zee was, dat er een van mijn collega's iets zei over dat je je kinderen wel mocht slaan. Misschien weet u dat nog wel. Dat was ook weer een beetje uit zijn verband getrokken trouwens, maar de NOS maakte daar een nieuwsfeit van. En in die paar minuten op het journaal kwamen alle kerken van Katwijk in beeld. Mijn oudste dochter was daar helemaal van impressioneerd. Ja, dat is helemaal niet wat u hebt gezegd. En er zijn wel onze kerk in beeld. Nou, die kwam met gelijk alweer wakker. Je moet u niet zomaar alles zo wat op het nieuws komt. Ja, maar hoe kan dat dan? Dan moet u bellen naar de NOS. Ja. Ja. Nieuws. Nieuwsstromen. Nieuwsfeiten. Hoe gaat dat na Pasen? Matthäus, die beschrijft dat, hè? Er is een stroom, een nieuwsstroom, zou je kunnen zeggen, een spoor, via de vrouwen die dat van die engelen hebben gehoord. En dat gaat dus naar engelen, vrouwen, discipelen. Maria, hou mij niet vast, ga naar de discipelen en zeg tegen hen. Nou, dat is één spoor. Je zou kunnen zeggen, dat is het spoor van de waarheid, toch? Maar het is ook een ander spoor. Een ander spoor, ja. En dat spoor, dat is er eigenlijk tegelijk. Dat is niet dat je denkt van, nou ja, dat waarheidsspoor is al een heel eind op weg. En dan daarna, dan komen die mensen aan en die beginnen ook. Nee, dat is er tegelijk. Het is in eerste instantie hetzelfde spoor. Bewakers van het graf. Let op. Zie. Enige van de wacht. Terwijl zij onderweg waren. He, terwijl zij onderweg waren. Dus dat zijn die vrouwen dan geweest. He. Zie, enige van de wacht kwamen in de stad. Dus het zou kunnen dat dat bericht dat Jezus is opgestaan, dat dat door die wachten al eerder in de stad was gebracht, dan dat hij via die vrouwen en de discipelen. Dat zijn bijna tegelijk lopende sporen. Dat spoor van de waarheid, engelen, vrouwen, discipelen, en dat spoor van die, ja, engelen, wachten, overpriesters. Bewakers, enige van de wacht. Enige, niet allemaal dus. Ja, die zijn, wat zijn die gaan doen? kwamen in de stad, die zijn dus ook misschien wel vanuit paniek en naar huis gegaan. Je zult het maar meemaken. Ja, waarschijnlijk zijn er inderdaad een paar panisch weggegaan, maar er zijn er ook een aantal en die zijn naar de overpriesters gegaan om te berichten wat er gebeurd was. En zij berichten de overpriesters. Berichten, staat er in vers 11. Dat is hetzelfde woordje wat in vers 8 gebruikt wordt. En zij gingen haastig van het graf weg met vrezen grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Dat is natuurlijk niet zomaar dat Matthäus diezelfde woorden gebruikt. Daarmee geeft hij precies weer wat ik net zei over die twee sporen. Zo. Je kunt er dus ook wel van uitgaan dat die wachters het goede hebben bericht. Bewakers van het graf. We hebben even in hoofdstuk 27 gelezen waarom die er eigenlijk zijn. Er zijn de overpriesters en de schriftgeleerden naar Pilatus gegaan op de Sabbat. Kunt u geen wacht zetten bij het graf, heer Pilatus? Matthäus die schrijft het heel beeldend op, hoe eerbiedig ze het ook vragen. Hè? Die gingen naar Pilatus en vroegen om het lichaam van Jezus en dan even later. Zo gaat dat dan. Dan zie je dat gebeuren. Heer, wij herinneren ons. Heer noemen ze hem. Ze noemen Jezus verleider, maar ze noemen Pilatus Heer. Dat is natuurlijk al de hele omgekeerde toestand. Zo staat dat er in vers 63. Heer, wij herinneren ons dat deze verleider heeft gezegd dat hij na 3 dagen zal opstaan. En je zult zien, die discipelen die gaan natuurlijk met een list zorgen dat het lichaam van Jezus wordt geroofd. Die Pilatus zal het ook wel helemaal zat geweest zijn, dat gezeur de hele tijd met die Jezus. En dan weer die overpriesters in die schrift. Heer, ga. En je merkt het ook een beetje. Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wacht, ga heen, beveiligen naar uw beste weten. Oftewel, ga je gang, ik wil er gewoon van afwijzen. Heel kort, staccato, worden die woorden van Pilatus herhaald door Matthäus. Ze krijgen dus een grafwacht. Ja. Mensen bij een graf gaan neerzetten omdat je bang bent dat het lichaam door zijn volgelingen gestolen wordt en dat het dan een berichte wereld ingaat dat hij is opgestaan. En dat zou natuurlijk nog rampzaliger zijn dan alles waar ze al tijdens dat leven van Jezus tegen aangevochten hadden. 2 maal dus een bericht. Allereerst dat bericht engelen, vrouwen, discipelen. En tegelijk, terwijl ze onderweg waren, zie, opletten dus, enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. Dus ook via die Romeinse soldaten wordt al in de stad gemeld dat Jezus is opgestaan. Vriend en vijand komt het dus te weten dat Jezus is opgestaan. En misschien weet de vijand het nog wel eerder. Het is blijkbaar niet een bericht voor een vriendenclubje. Iedereen moet het blijkbaar weten dat Jezus leeft. Vriend en vijand. Dat is vandaag de dag ook nog zo. Iedereen moet het weten dat Jezus leeft. Dat is niet alleen maar zo'n boodschap een beetje zo voor mensen op zondagmorgen in de kerk. Nee, iedereen moet dat weten. Dat is wereldnieuws. Omdat Jezus ook de wereld op het oog heeft. En hoe is dat bericht van die wachten dan bij die overpriesters en die schriftgeleerden binnengekomen? Terwijl ze onderweg waren en zie enig van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. Dus die overpriesters die zitten bij elkaar, dan komen die Romeinse wachten aan en die gaan dan vertellen alles wat er gebeurd is. Ziet u het een beetje voor u? Zo'n gezelschap van overpriesters en dan ineens die Romeinse wachten met die uniformen en die komen dan daar zo binnen. Nou moeten we toch even wat vertellen. Wat ons nou overkomen is engelen licht. Nou, ik weet niet. Het gebeurt mij ook wel eens dat mensen met mij of telefonisch of aan de deur of hele wonderlijke verhalen komen vertellen. Dan denk ik altijd, nou wacht even, volgens mij... Dus ik ga er even in, zet ik even mijn nuchtere hoed op, hè? Ik denk, nou, en wie is het eigenlijk die dat zegt? Denk ik dan, oh ja, die heeft ook wel vaker een bijzonder verhaal. Ja, toch, dat heb je toch. Mensen hebben altijd bijzondere verhalen. Dus als je nou hoort, zeg je nou tegen Anne, ik hoorde van die. Wie zei dat? Ja, oh, zei die dat? Ja, joh, ik had daar wel bijzonders. Hebt u toch ook? Ja, dat weet je van sommige mensen. En je hebt ook sommige mensen, die kunnen het allemaal heel mooi vertellen. Ik kan het ook vaak heel mooi vertellen. Oh, weet je. Ja, wat ik nou toch heb meegemaakt. Ja, nou, het zal wel hoor. Ja, maar als die overpriesters bij elkaar zitten en er komen Romeinse soldaten aan en die gaan vertellen. Dat zijn toch ook, en ze gaan vertellen wat ze in de nacht hebben meegemaakt. Zijn dat nou ook mensen die dan indruk willen maken bij die overpriesters, die graag sterke verhalen vertellen of zo? Nee. Dat is ook helemaal niet in hun belang natuurlijk. Om zoiets te vertellen. In wezen zijn die Romeinse wachten daar heel neutraal. Dus wat hebben die dan voor belang bij om zo'n soort verhaal te vertellen? En dan zeker ook tegen die overpriesters. Want die wisten natuurlijk ook wel. Ze stonden niet voor niks daar bij dat graf gestald. Dat was natuurlijk omdat ze dat graf moesten beveiligen. Dus. En die overpriesters dan, hoe reageren die? Zeggen die van, ach jongens, jullie hebben zeker te veel gedronken s'avonds zo met elkaar daar. Helemaal misgezien. Nee hoor. Nee. Nee, die overpriesters die doen iets wat in de kerk heel goed altijd kan. En zij kwamen bijeen met de oudsten, dus ze gaan vergaderen. Dat is altijd, ja, vergaderen. Dan zeg ik niet dat er nooit vergaderd moet worden, maar je hoort een bericht, vergaderen. Dus die raken toch, en die nemen het dus heel serieus, die overpriesters. Die gaan de oudsten erbij roepen. Die lachen dat niet weg, die zeggen van, oh, er is toch nooit iemand opgestaan, dat kan toch niet, engelen, ben je wel helemaal mal, zeg. Nou, die nemen, dus die vijanden, die nemen het bericht van die opstanding van Jezus uiterst serieus. Ze geloven het. Zou je kunnen zeggen. Ze geloven het. Maar wat is geloven? Mijn opa zei vroeger, de duivel gelooft ook. Zo zou je het kunnen zeggen, hè? Ze nemen het dus in zekere zin voor waar aan. Maar ze laten hun gedrag er vervolgens natuurlijk niet door bepalen. Nee, ze nemen het in zekere zin voor waar aan en dan vervolgens drukken ze het zo hard mogelijk de kop in. Hoe kunnen we dit bericht van die soldaten, wat ons bericht is, en waarvan we ook nog geloven dat het waar is, hoe kunnen we dit bericht de kop indrukken? Dit moet niet gaan rondzingen. Dat is nou precies wat we niet wilden. Geld, zeggen ze. Geld. Laten we geld gaan geven. Veel geld. Staat er ook, hè? Veel geld. En ze hebben besloten om de soldaten veel geld te geven. Moet u niet met een pootje afdoen. Dit. Nee, wil je echt zorgen dat dit bericht, dan moet je even flink schuiven. Waar geld verschijnt, het geweten verdwijnt. Wat doen mensen niet allemaal voor geld soms? Want die wachten. Ja, die zeggen niet van, nou ja, weet je, wij berichten jullie nu dit. En dan het aanbod van geld. Ja, maar dat gaan we niet doen. Nee, die wachten, die accepteren het. Dat is een mooie snabbel, zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk maar niet zo fraai dat je dan in slaap gevallen, want dat moeten ze dan gaan zeggen, hè, dat ze in slaap gevallen zijn en dat het dan. Maar goed joh, nou ja, als je voor geld even een keer even zo. Nou ja, en die overpriesters en die oudsten, die hebben het al helemaal goed door, alweer goed doorgedacht, die hebben het helemaal in die vergadering dus wij spreken besproken. Want die zeggen ook al, als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Want stel je voor dat Pilatus zou zeggen, ja die wachten zijn in slaap gevallen. Je zegt, ja hallo, ik heb toch jullie daar neergezet om wakker te blijven. Als je nou in slaap gevallen bent, ja dan heb je nou precies niet gedaan waarvoor je aangesteld was. Namelijk wakker blijven, dus dat is ontslag. Nee, zeggen die overpriester, daar hoeven jullie niet bang voor te zijn. Je hebt geld en mocht er een probleem komen, gaan wij wel even praten. Wij regelen dat wel met Pilatus. Dus voor jullie alleen even zeggen dat je in slaap gevallen bent en dat intussen die discipelen dat lichaam van Jezus hebben weg en heb je geld en als er iets nog van komt, komt verder niks van en als er wat van komt, dan regelen wij het. Ze moeten natuurlijk wel iets geks gaan vertellen, hè, die wachten, want ze moeten gaan zeggen dat ze in slaap gevallen zijn Ik weet niet wat u allemaal ziet als u in slaap gevallen bent. Ziet u veel als u in slaap gevallen bent? Ja, ik zie soms hele wonderlijke dingen als ik in slaap val, maar dan moet je gaan zeggen, ik ben in slaap gevallen, maar ik heb intussen wel gezien dat de discipelen het hebben weggehaald. Ja, maar dan was je, ja, maar wacht even, als je dat intussen gezien hebt, dan was je toch wakker? Ja, nee, ja, dus het verhaal wat ze moeten gaan vertellen, dat klopt ook niet. Of je slaapt en dan zie je, ja, je ziet misschien wel eens in je droom, maar dan zie je voor de rest nog niet echt. Of je bent wakker, maar dan heb je het gewoon gezien. Nou, had je het moeten tegenhouden, dan was je, dan sliep je ook niet. Dus het is eigenlijk ook een heel raar verhaal. Ja, goed, die wachten, die denken, wij hebben veel geld gekregen. Dus wij gaan het doen. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hen was voorgehouden. Ja, kun je dat die Romeinse wachten kwalijk nemen? Hadden verder ook niks met die Jezus natuurlijk. Hadden trouwens vaak ook weerstand tegen het Joodse volk. En het is toch allemaal vreemd, joh. Nou, weet je, we worden er een beetje rijk van. En vooruit maar. Ziet u dat nou zo? Het is natuurlijk niet zomaar dat Matthäus dat beschrijft. Zo gaat dat dus. Twee sporen, twee berichten. Beide berichten dat Jezus is opgestaan. Maar dat ene bericht, dat wordt dus helemaal verbogen. Omgebogen tot een ander verhaal. Omgebogen tot een ander verhaal. Het mag niet waar zijn. Matthäus die schrijft erbij. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En ik zei al even, dat is dus tot op de dag dat Matthäus dit evangelie opschreef. Nou, dat zal in begin 60e jaren zijn geweest. Dus zeg maar dat Jezus in 33 al verleden is. 34. En Matthäus schrijft zijn evangelie zo begin 60e jaren, zeggen de meeste mensen. Dus dat hele bericht dat Jezus op die manier door de discipelen uit dat graf geroofd is, dat is dus al 30 jaar, zegt Matthäus, als hij het opschrijft, gaat dat al rond. Dat nepnieuws. Ja, waarom eigenlijk, hè? Waarom? Waarom als toen zo die Romeinse soldaten bij die overpriesters kwamen, die gingen de oudsten erbij roepen en deze mensen zeggen dit en dan vergaderen en dan gauw zeggen veel geld schuiven en dan dit gekke verhaal, dit om, waarom? Waren die overpriesters dan bang om hun positie te verliezen? Ze zeiden, we hebben de hele tijd met die Jezus te maken gehad. En die zaagden al om de poten van onze positie. Die mensen liepen allemaal achter hem aan. En daarom wilden we hem toch ook aan een kruis. En hadden we eindelijk, ook al met geld, hè, Judas, hadden ze ook al. Ze hebben eerst betaald om hem in het graf te krijgen. En nu moeten ze nog eens lappen om hem in het graf te houden. En ja, wij willen gewoon niet dat... Waarom niet? Waar zit de weerstand dat dit bericht van die Romeinse wachten, dat niet waar mag zijn? Ja, waar zit de weerstand bij de Russische defensie om toe te geven dat die Oekraïense raketten bij de Moskva toch heel goed raak waren? Ja, dat is dan gaat je macht eraan. En je eer eraan. Dan gaat je eigen positie eraan. Waar zit de weerstand tegen een levende Jezus? Of dat nou voor het kruis was, bij die overpriesters, toen hadden ze ook al weerstand tegen een levende Jezus. En nu dus weer, opnieuw, nog versterkt. Waar zit de weerstand tegen een levende Jezus? Dat is ook een vraag voor vandaag. Ben jij christen, zeggen de mensen. Ja, ik ben christen, ja. Nou, dat is wel interessant, maar dat vind ik allemaal, dat hoeft voor mij niet. Waarom niet dan? Ja, goed. Ja, wat zit daarachter? Waarom mag, tussen haakjes, dat verhaal, die geschiedenis, die opstanding van Jezus niet waar zijn? Buiten de kerk? Binnen de kerk? Waarom dringt het überhaupt zo al heel moeilijk door, hè?
Kijk, want je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, dat ene spoor van die leugen, ja, dan wordt de waarheid gelijk de kop ingedrukt, er wordt vergaderd, er wordt geschoven, dat mag niet waar zijn. Stel niet, kan niet waar zijn. Dat is wat anders, kan niet waar zijn. Mag niet waar zijn voor die mensen. Ja, en het spoor van de waarheid, ja, dat gaat ook niet zomaar dat die mensen zeggen, oh ja, natuurlijk, Jezus is opgestaan. Tegen, ja, dat wisten we eigenlijk ook wel, halleluja. Zo begint Paas helemaal niet. Dat is ook allemaal twijfel en niet kunnen geloven. Je zou van dat spoor van de waarheid van dat kunnen zeggen van het moet ook eerst Pinksteren worden voordat de mensen Pasen begrijpen. Ja, is ook zo. Het moet vaak ook eerst Pinksteren worden. Willen mensen Pasen begrijpen. Dat de Heilige Geest die levende waarheid of die waarheid van de levende Jezus binnenbrengt van hun hoofd naar hart laat zakken. Anders dan blijft dat een heel afstandelijk verhaal misschien, maar dan wordt het ook geen Pasen. Waar zit de weerstand? Dat het niet waar kan zijn? Ja, dat is voor sommige mensen een weerstand, hè? Als je met mensen in het geloof. Dus jij bent christen, dus jij gelooft dat Jezus op het water heeft gelopen. Oh ja. Dus jij gelooft dat Jezus is opgestaan. Dat er een wandelend lijk daar ergens heeft rondgelopen of zo. Ben jij gek? Ja, sommige mensen hebben daar hele grote moeite mee. Hè? Dat wij natuurlijk, ik zeg maar even wij, maar misschien vindt u dat ook wel heel ingewikkeld. Dat je denkt, wij geloven toch dingen die eigenlijk heel vreemd zijn. Wij geloven toch hele vreemde dingen. Ja, kijk. Je hebt het als kind altijd zo gehoord, vaak kinderbijbelboekjes, liedjes, de Heer is waarlijk opgestaan, enzovoort. En dan denk je, ja, natuurlijk is dat zo, maar als je dat even gaat aan, denk je, het is ook wel heel gek eigenlijk, hè? Ja, wij geloven hele vreemde dingen. Dus in die zin, als mensen zeggen tegen je van, maar geloof je, dat is toch heel vreemd. Je moet nooit zeggen dat, ja, nee, maar het is heel logisch. Het christelijk geloof is helemaal niet zo logisch. Wij geloven hele vreemde dingen. Het is al heel vreemd dat wij op zondagmorgen in Wilnis in de kerk gaan zitten, omdat er in het jaar 33, 34 iemand in Jeruzalem aan een kruis heeft gehangen. En? Wat moet ik daarmee? Ik snap heel veel van die ongelovige mensen wel, hoor. Ja, ze zeggen het soms een beetje oneerbiedig. Ik zei het net natuurlijk ook een beetje oneerbiedig, expres. Maar wij geloven toch ook vreemde dingen. Dus ja, er zijn mensen die hebben weerstand tegen een levende Jezus. Omdat ze zeggen, dat kan gewoon niet waar zijn. Dat kan niet. Je moet best wat geloven, maar dan moet je het eerst eens even. Dat is, zou je kunnen zeggen, dus rationele weerstand. Rationele weerstand. Het kan niet waar zijn. Opstanding. Vreemd. Nog nooit iemand teruggekomen. Ja, die opstanding van Jezus is ook niet te bevatten. Die past ook niet in onze denkkaders van tijd en ruimte. Die is ook van een andere orde. Die is ook niet wetenschappelijk te bewijzen, die opstanding van Jezus. Want ja, dan moet het herhaalbaar zijn. Hè? Dat is toch een van de waarheden van wil iets wetenschappelijk waar zijn. Dan moet je het experiment kunnen herhalen. Dan doe je de proef nog een keer. Maar ja, dat wordt een beetje ingewikkeld met Pasen. Want er was toch maar één Jezus. Ja. Dus dat is niet te herhalen. Kijk, lieve mensen, ik zeg dan wel eens tegen mensen, als ik met zulke mensen in gesprek ben, en zeg ja, maar dat kan toch helemaal niet. En dan zeg ik je, ja. De Berlijnse muur, is die gevallen? Ja, die is wel gevallen. Die is toch ook niet herhaalbaar? Dus ja, daar was er maar één van. En dan zeg ik, ja, Jezus was er ook maar één. Ja, weet je, dan sta je weer 1-1 en dan praat je nog weer. Maar dat, uiteindelijk merk je wel in dat soort rationele discussies, dat mensen zeggen, ja, ga jij het dan eens bewijzen dat het ware is? Dat kan toch? Ja, je kunt een poosje heen en weer pongen als je wat pingpongen, als je een paar goede argumenten hebt, maar daar overtuig je mensen niet mee. Dat is wel vaak de weerstand waar heel veel over gepraat wordt. Van ja, hoe kan dat? Dat is ook de weerstand waar mensen vaak mee beginnen. Maar dat kan toch helemaal niet, het christelijk geloof en de wonderen van Jezus en de opstanding en zo nog een paar dingen, hemelvaart of net een beetje waar mensen mee zitten, dat brengen ze gelijk in geschut. O,
ook binnen de kerk is daar wel eens discussie over geweest. Ouderen weten dat wel. De lichamelijke opstanding van Jezus in de jaren 80, een heel geding geweest. Ik kan niet geloven dat er een wandelend lijk heeft rondgelopen in de hof. Nee, ik geloof ook niet dat er een wandelend lijk heeft rondgelopen. Er heeft een verheerlijk lichaam rondgelopen. Maar nu even eerlijk, lieve mensen. Is rationele weerstand. Dat kan niet waar zijn dat Jezus is opgestaan. Is dat nou de ergste weerstand? Zou het nou echt helpen als mensen het wel konden snappen? Dat ze dan ineens het allemaal wel zouden gaan geloven? Zeg, nee, maar als het zo is, snap ik het. Gaan ze dan ineens geloven? Geloven niet in die zin dat ze er met hun hoofd voor waar, maar geloven dat ze hun hele leven daardoor laten stempelen. Hoeveel mensen hebben gezien dat Jezus wonderlijke dingen heeft gedaan tijdens zijn leven? Heel veel, toch? Hebben het met hun eigen ogen gezien. En zijn ze daardoor bij Jezus gebleven? Nee, toch? Weerstand tegen de opstanding van Jezus. Ja, die kan in het hoofd zitten, rationele weerstand. Maar die zit er echt nog wel wat dieper, hoor. Die zit vaak in het hart. Mensen willen het vaak gewoon niet. Het kan niet waar zijn, ja dat is soms ook, maar ook het mag niet waar zijn. Waarom niet? Waarom mag het niet waar zijn? Nou, ga het aan die overpriesters en die oudsten vragen. Waarom mag het niet waar zijn? Dat Jezus is opgestaan en dat er daardoor iets van Gods nieuwe tijd in onze tijd is gekomen, want dat is het natuurlijk, hè. Die opstanding van Jezus, die heeft als het ware de tijd opengebroken. Er is iets van Gods toekomst, de tijd ingekomen. En zijn lichaam is verheerlijkt. En als dat allemaal waar is, dat die tijd niet gesloten is, maar geopend is naar God, dat Gods koninkrijk is binnengekomen, dat er een verheerlijkt lichaam is, dan heeft dat zoveel consequenties. Dan moet ik de geschiedenis serieus gaan nemen. Dan moet ik het stof, het lichaam serieus gaan nemen. Dan moet ik vanuit die opstanding de toekomst van God serieus gaan nemen. Want in het verleden behaalde resultaten bieden garantie voor de toekomst. Dan moet mijn hele leven een andere wending gaan krijgen. Een andere way of life. En daar hebben wij helemaal vaak niet zo'n zin in. Mensen niet. Die willen gewoon lekker hun eigen gang gaan. Ook hun eigen godsdienstige gang gaan. In die zin lijken we allemaal heel erg op elkaar. Hoor. Laten we maar gewoon houden zoals het is. Dan weten we waar we aan toe zijn. Maar die opstandingskracht van Jezus. Ja, die opent een heel ander perspectief. Die draait, keert je leven. Word je een ander mens van? Nederiger? Kleiner? Vertrouwensvoller? Hoopvoller? Dan heb ik dus een levende Heer. Dan heb ik niet alleen maar zo'n paar ideeën die mijn leven wel een beetje zo wat sturen en mij nog wat kunnen helpen en die ik accepteer. Ja, zo sprokkelen heel veel mensen hun godsdienst bij elkaar. Ik wil best wel even, als het mij helpt in mijn levensproject, dan wil ik best nog wel een paar religieuze ideeën erbij halen. Maar als je een levende Heer hebt, dan mag hij het ook zeggen. Want hij is toch de Heer, de Kyrios van het leven. Dan heb ik het dus ook zelf niet meer voor het zeggen. Kijk, als ik een dode Heer heb met een paar ideeën, die wel aardig zijn, dan heb ik het voor het zeggen. Nou haal ik af en toe wat ideeën tevoorschijn. Maar als ik een levende Heer heb, waar zit de weerstand? Dat wij toch zelf Heer en Meester willen zijn. Dan kan ik gewoon naast die overpriesters en die schriftgeleerden gaan zitten met al mijn godsdienstige systemen die ik ook gewoon graag zo een beetje houd zoals het is. En waar ik het voor het zeggen heb. Want die Jezus die stoort. Die levende Jezus die stoort. En daar houden mensen niet van. Wij ook niet. Ik tenminste niet. Eigenbelang, hoogmoed, traagheid. Graag houden zoals het is. Theoloog van Hulen, die zei, wij houden niet zo van opgewekt zijn. Zwaarmoedig als we zijn. Wij blijven graag even liggen. Dat is het beeld van natuurlijk wakker worden. Graag nog blijven liggen. En zo drukken we de stem van de levende Heer graag weg. Doorgaan. Niet zomaar de levende Heer, die kan je storen in je eigen manieren van denken. Van jouw kader. In jouw eigen willen. En dat mag trouwens ook best wel vaak nog wel wat kosten, hè? Want ja, er wordt flink geschoven hier. Maar ja, als jij zelf kan blijven wie je bent, je eigen wereld, je eigen systeem, je eigen godsdienstige systeem in stand kan houden. En dat spoor gaat dus door. Dat Jezus de werkelijkheid niet heeft opengebroken. Dat die discipelen misschien iets hebben gestolen of zo. Ja, dat spoor gaat door. Tot op deze dag. Nou, dat gaat nog steeds door, zo is het ook nu nog. En dat spoor gaat nog steeds door, dat mensen zeggen, ja, maar die heeft Jezus, dat kan natuurlijk niet echt opgestaan zijn. Nou, dat spoor van die grafroof, dat wordt natuurlijk nu niet meer zo vaak verteld. Maar wat er nu vaak verteld wordt, is dat mensen zeggen, ja, nee, maar kijk, die discipelen, die wilden dat heel graag. En in hun hoofd leeft hij dus voort. Zoals er ook nu nog wel eens gezegd wordt, wanneer iemand overlijdt. Dan wordt er soms gezegd, nee, maar hij is niet echt overleden, maar in je hoofd leeft hij voort. Ja, dat is natuurlijk wel apart, hè? Dat is ook niet waar. Dat bedoel ik niet heel hard, want ik weet natuurlijk goed, ook zelf vanuit sterfgevallen in de familie, hoe hard het kan zijn. Maar er komt toch door de dood echt scheiding. En natuurlijk heb je herinneringen. En kun je die herinneringen, en je mag die herinneringen koesteren, maar je moet natuurlijk niet zeggen, in mijn hoofd leeft hij voort of zij voort. Nee, dat zijn je herinneringen. En wat ze met allerlei woorden zomaar een beetje zo. Ja. En er zijn dus mensen die zeggen, nee, Jezus is niet echt opgestaan. Maar dat was wishful thinking van die discipelen. En die hielden hem leven. Die waren er heel erg mee bezig met elkaar. En op die manier leeft hij voort. Ja. Is dat zo? Nee, toch? Maar toch krijg je dat spoor er niet helemaal uit. Het spoor van die leugen. Het heeft toen al 30 jaar geduurd en het duurt nog steeds maar voort. Dat mensen niet geloven dat Jezus werkelijk is opgestaan. Omdat ze niet kunnen begrijpen. Maar vaak juist vooral ook omdat ze het niet willen. Het mag niet waar zijn. En dan verzinnen ze wel een theorie. Ja, en als je een kussen leeg scheurt, dan blijft er altijd wel ergens een veertje dwalen. Dus dat blijft maar doorgaan. Zo zijn er nog steeds allerlei theorieën. Ja. Nou, lieve mensen, tenslotte. Want Matthäus, die beschrijft dus twee berichtsporen. In welk spoor lopen wij nou? Ja, oh, dominee, welk spoor lopen wij nou? Natuurlijk toch in dat spoor dat Jezus echt is opgestaan. Dat was vorige week Pasen, we hebben gezongen. En trouwens ook al die mensen in sommige vrijzinnige kerken waar ze dan zeggen inderdaad dat Jezus niet echt is opgestaan. Heel gevaarlijk. Nee, wij lopen in dat spoor dat Jezus echt is opgestaan. Ja? Dat is mooi. Als je zegt, dat is echt mijn spoor. Ja. Dat is het spoor van de waarheid. Het is in ieder geval zo dus in je hoofd. Dat is wel mooi. Als dat zo is. Ik geloof echt dat toen en daar Jezus is opgestaan. Inderdaad, ik kan het niet helemaal begrijpen. Maar ik kan wel meer niet begrijpen. Maar ik geloof echt dat er iets van die werkelijkheid van God is binnengekomen. God heeft hem opgewekt. En nee, er is niemand bij geweest. Het was helemaal donker toen Jezus aan het kruis ging. Was ook niemand bij. Het was helemaal licht. Bij Pasen was ook niemand bij. De grootste dingen ontgaan ons ook. Wij zijn maar kleine mensen. Ons verstand is beperkt. Wij zien het maar, doorgronden het niet. Maar ik geloof toch echt zo dat het is, dominee. Heerlijk. Maar in welk spoor loop je? Want je kunt met je hoofd misschien wel aanvaarden dat Jezus echt is opgestaan. Maar dat kan ook een dode waarheid zijn. Dat kan een dode waarheid zijn. Ik zou bijna zeggen, dat geloofde die overpriesters ook. Dat hij echt is opgestaan. Maar in welk spoor loop je?
Lopen doe je niet met je hoofd, hè, met je voet. We zijn hier niet met alleen theoretische waarheden en keurig de boel. En dan ook nog precies weten, nee, wij hebben ongeveer nog wel hoe het echt zit en die niet. Maar welk spoor gaat onze voet? Opgewekte mensen. Dat je trouw bent aan de schepping. Dat je hoopvol bent. Niet omdat de situatie wel meevalt, maar omdat je weet, onze tijden en ruimte en dat is door Jezus opengebroken met Pasen. En daarom, ja, het kan heel donker zijn, maar ik geloof toch dat dwars door tegen al het zichtbare in, dat de dood en de duisternis niet het laatste woord hebben. En dat stempelt dus ook mijn leven. Ik heb dus verwachting gekregen. Pasen geeft je dus toch ook verwachting. En daarom ben ik ook geen cynisch mens. En de een is natuurlijk wat blijer van karakter dan de ander, weet ik natuurlijk ook wel. Soms ook een kwestie van karakter. Maar een christen kan toch geen cynisch mens zijn, want het is toch Pasen geweest. En ik heb ervoor gekozen, ik kies ervoor, om toch ook te helpen. En dan zeg ik niet, joh, dat is toch maar een druppel op een gloeiende plaat, maakt toch allemaal niet. Nee, uit Pasen weet ik. 1 Korinthe 15, alles wat ik doe is vanwege die opstanding niet zinloos. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet en voor mijn hand. We hebben een levende Heer. Geen mummie met wat ideeën waar wij ons door laten inspireren. Kijk gemeente, de leugen gaat verder. En de waarheid gaat verder. Dit bericht wordt verspreid tot op de huidige dag. Die twee sporen, die gaan alle twee nog door, hoor. En soms lijkt het ook allemaal vreselijk op elkaar. En soms denk je, dat is een spoor van de waarheid, maar hoe zit dat precies? Het enige wat ik kan zeggen, dit is het spoor. Die vrouwen, de geest van Pinksteren, die paasboodschap door. En daardoor is er ook in Wilnis een kerk gekomen. Anders zou het toch ook wel heel raar zijn. Dat spoor, dat gaat op de... En welke weg kies jij nou? En nu? Welk bericht verspreidt u eigenlijk? Met uw mond en met uw hoofd, maar ook met uw voet. Dat er een levende Heer is, omdat er de toekomst is doorgebroken in onze tijd. En wij verwachting hebben. Of, nou ja, ik doe maar een beetje gewoon zo. Maar dat spoor kan er soms van die leugen, kan er soms keurig uitzien, hoor. Het kan ook maatschappelijk gezien allemaal best wel oké zijn. Maar dat is toch een doodspoor. Haak je God toch buiten die werkelijkheid. Zit je toch nog zelf op de troon. Het kan ook een heel godsdienstig spoor nog zijn, zoals ik net al zei. Al is de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt haar wel. Maar... De waarheid, ja, ik ben de weg, de waarheid in het leven, dat is Jezus. Die doet niets liever dan u en dan jou in zijn spoor trekken. Dat was vorige week toch beleidingsdienst, ja? Ik zet mijn treden in uw spoor. Ja, dan bid ik weer snoot bedrog, trots bedrog. Het mag niet waar zijn. O God van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. Ik kies. Ja, dat is ook echt een kies, hoor. Niet gelijk zeggen, ja, dat kan. Nee, ik kies de weg der waarheid. Een leven leren voor mijn voet. U toch ook? Dat spoor van de leugen, dat loopt dood. Het spoor van de waarheid is een levende weg. Dan zou ik met een knipoog zeggen, laat ons dan een waarheidsvriend zijn. Amen.
weer samen de Heer danken en ook voorbeelden doen. We zijn dankbaar met Ella Huisman voor de geslaagde operatie, de knieoperatie die zij heeft ondergaan. We bidden om een goede weg van revalidatie. We bidden voor de familie Matsje in Namibië. Spannende tijd rondom de aanvraag van een werkvergunning. Aankomende vrijdag en zaterdag is er een synodevergadering. Ik hoop daar zelf trouwens ook aanwezig te zijn. Dat is inderdaad een spannende vergadering met alles wat er op de agenda staat. We bidden om Gods wijsheid en leiding daarin. We gaan straks onze gaven geven voor de instandhouding van het kerkelijk leven hier, maar ook voor de herberg. We bidden voor de stichting De Herberg, voor alle mensen die daar werken als vrijwilliger in vaste dienst en ook alle gasten van de herberg. We bidden voor de deelnemers van de Alpha-cursus. Ik weet niet of ze vanmorgen wellicht nog iemand van in ons midden is. Mooi dat ze er waren vorige week tijdens de beleidingsdienst. En we hopen dat ze op een goede weg, goed spoor zullen blijven gaan achter die vreemde waarheid van Jezus Christus die gestorven, begraven en opgestaan is. Laten wij samen bidden. Dat dat getuigenis ons misschien wel in verwarring brengt, maar juist ook streelt, zoals we hebben gezongen. O God, dat u bent opgestaan, de macht van de dood gebroken hebt, en dat daarmee uw toekomst in onze tijd gekomen is. En dat er daarom hoop is. En leven. Laat de zonde dan over u niet heersen, maar dat wij onze leden tot wapens van gerechtigheid stellen. Dat wij levende getuigen zijn, waarheidsvrienden zijn. Trek ons steeds in uw spoor, Heer Jezus. Dat spoor van de leugen, dat herkennen wij. En voor ons is dat misschien wel het grootste risico, dat wij met ons hoofd misschien nog wel aanvaarden dat toen en daar een wonder is gebeurd, maar dat wij de weg van de waarheid niet voor onze voet kiezen. Dat wij eigenlijk nog leven met een dode Jezus. O God, trek ons steeds in dat levende spoor van u. En geef dat wij dat bericht, dat spoor, dat bericht de spoor verder trekken, beademd door uw geest. Zodat ook in Wilnis steeds meer mensen gaan weten dat u levend bent. Omdat ze aan ons ook zien dat u leeft. Daar bidden wij u om. Wij bidden u voor de wereld in zoveel nood en ellende. Geboorteweeën voor uw komst. O God, ontferm u over allen die zuchten vanuit natuurrampen en oorloggeweld. We bidden u voor die hele situatie in de Oekraïne. Andere plekken waar burgeroorlogen woeden. O God, ontferm u. We bidden u voor uw volk Israël. Zegen uw volk naar uw eigen belofte. We bidden u voor het werk van de zending. Vandaag in het bijzonder voor de familie Matsje in Namibië. Wees hen nabij. En geef dat er een werkvergunning kan komen. We bidden u, o God, voor uw kerk in West-Europa, zo ingezonken. De cultuur in zich opnemend. Cultuur waarin we zelf God zijn. O God, laat niet los het werk van uw hand. We bidden u om licht en om wijsheid voor de synodevergadering van aankomende vrijdag en zaterdag. Voor afhankelijkheid van u. We bidden u voor uw kerk hier in Wilnis. Voor de gemeente. In de moeilijke tijd die ze meemaakt. O God, geef veel liefde tot u, van u. Veel onderlinge liefde. Ook als het soms moeilijk is om de eenheid vast te houden. Wees daarin nabij. Bid u voor familie van de Ruitenbeek. Wees bij hen. Laat hen merken dat u hen niet loslaat. Heere onze God. Wij bidden u. Zegen onze gaven. Voor de instandhouding van het kerkelijk leven hier. Maar ook voor de herberg. We danken u dat er plekken zijn zoals de herberg. Waar mensen op adem kunnen komen. Wees bij hen die daar werken, vrijwillig betaald. Bij hen die daar verblijven, geef hen rust. Heere onze God, we bidden u voor mensen individueel. We danken u met Ella Huisman, dat een operatie is gelukt, ga met haar mee. We bidden u voor mensen in wanhoop en verdriet, in rouw. O God, wat kan het soms alleen voelen? Als je misschien na jaren van een huwelijk, een relatie weer alleen bent, hoe dan ook precies. Troost allen die verdriet hebben en gemis kennen. Wees bij hen die misschien hun eerste wankelende stappen zetten in het spoor van de waarheid. Bidden u voor de deelnemers en de Alpha-cursus. Geef dat het verlangen in hun hart groeit om u te volgen, Heer Jezus. Ook al zijn er misschien rationele weerstanden, we kunnen ook niet alles begrijpen. Al ontdekken we misschien diep in onszelf ook dat we het vaak ook niet willen. Maar, o Heilige Geest, we bidden u, word hen te sterk. Dat het Pinksterfeest zo doorwerkt dat ze de paasvorst als de levende Heer gaan zien. Daar bidden wij u om. Heere onze God, Vader, Zoon en Geest, wij prijzen u om wie u bent. Halleluja. Amen. U mag uw gaven geven, zoals al gezegd, zijn die bestemd voor het kerkbeheer en voor de herberg. Wij zingen daarna Weerklank 175, dat is toch een paaslied, maar het is ook wel mooi om te zingen zo zondag na Pasen. Dat zijn 8 coupletten, maar ik dacht als we dat nou een beetje in beurtzang doen, couplet 1 en 2 allen, couplet 3 de vrouwen, 4 de mannen, 5 de vrouwen, 6 de mannen en dan 7 en 8 weer allen. Dus 1 en 2 allen en dan gaan de vrouwen ons voor. Die zijn ook het eerst bericht trouwens. Dus, en dat is couplet 3, dan de mannen, couplet 4, 5 de vrouwen, 6 de mannen, 7 en 8 weer allen. Mooi dat de band tussen Den Haag en Vilnius vandaag stevig wordt versterkt met deze Haagse zondag. Daar zijn we blij mee. Bewaar het woord, treed in het spoor van de waarheid, u gedragen wetend door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.